Goedemorgen. Het is fijn om in uw midden te zijn, om hier te mogen staan. Ik zag ook dat Jan Ruiters sinds lange tijd ook weer in onze samenkomst is. Hartelijk welkom. Leuk dat je er weer kunt zijn. Ja. Goed, ja, het thema van vandaag wordt vervolgd. Het zal zich wel leiden. Ik wil met u lezen uit Daniël hoofdstuk 3. Ik heb gekozen voor de basisbijbel. Het is een verhalend gedeelte, dus dat sloot daar mooi op aan. Dus Daniël hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Maar voordat ik dat wil doen, zou ik graag in gebed willen voorgaan. Want Vader God, het is uw woord waar we uit gaan lezen, wat we willen overdenken. Heer, dan wil ik bidden, Heer, dat u zult spreken, Heer. Heer, dan bid ik, Heer, dat u zult wegnemen wat niet van u is. Heer, we weten dat woorden op zich maar woorden zijn, Heer. Maar we weten ook dat uw geest de woorden levend kan maken, Heer. Heer, en u bent degene die kan spreken tot het hart. Heer, en ik bid, Heer, dat u dat ook deze morgen zult doen. Heer, dank u wel dat u hebt gesproken, ook door de liederen heen, door alles wat al gezegd is. Heer, en dank u wel dat we mogen weten dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u in het midden bent. Heer, en met die zekerheid mogen we weten dat we u deze morgen mogen ontmoeten. We willen u danken, Heer. Danken bovenal voor uw Zoon. U hebt uw Zoon voor ons gegeven om de relatie te herstellen tussen u en ons. Vader, daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Vader, want elke dag weer schieten we tekort. We mogen weten dat er genade is in uw Zoon. Heer, u hebt uw zoon de zonde op zich laten nemen, Heer. Om te sterven. Ook voor ons. Maar gelukkig is uw Zoon niet doodgebleven. Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen. En met hem mogen wij mede-overwinnaars zijn. Dank u wel voor die ontzettend grote genade. Dat we mogen weten dat we relatie mogen hebben met u. Amen. Daniël hoofdstuk 3. Het is een aardig stukje. Goed, ik was nog aan het kijken, moet ik misschien iets weglaten, maar het is toch wel interessant om het hele verhaal te zien. Daniël hoofdstuk 3 vanuit de basisbijbel. Daar staat boven het beeld van koning Nebukadnezar. Op een keer liet koning Nebukadnezar een gouden beeld maken van 60 el. Dat is ongeveer 27 meter hoog. En 6 el, 2,70 meter breed. Hij liet het neerzetten in het Duradal, in de provincie Babel. Daarna liet hij alle bestuurders, ministers, raadgevers, rechters en legeraanvoerders van alle provincies komen. Alle hoge ambtenaren moesten aanwezig zijn bij de inwijding van het beeld. Zo kwamen ze allemaal voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten neerzetten. Ze gingen allemaal voor het beeld staan en een dienaar riep luid, luister goed naar het volgende bevel. Iedereen die hier verzameld is, zodra de muziek begint te spelen, moeten jullie neerknielen en je diep buigen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft neergezet. Wie dat niet doet, zal onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En daarom boog iedereen zich diep zodra de muziek begon te spelen. Iedereen die daar was, van welk land dan ook, knielde neer, boog zich diep en aanbad het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had neergezet. Op dat moment kwamen er een paar Babyloniërs bij de koning en ze beschuldigden de Judeërs. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar, meneer de koning, leef in eeuwigheid. U heeft het bevel gegeven dat zodra de muziek begon te spelen, iedereen moest neerknielen en zich diep moest buigen om het gouden beeld te aanbidden. En ook heeft u gezegd, wie dat niet deed, dat hij in de brandende oven zou worden gegooid. Meneer de koning, een aantal mannen heeft zich niets van u aangetrokken. Het zijn de mannen uit Juda die u heeft aangewezen tot bestuurders van de provincie Babel. Namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Ze willen uw goden niet aanbidden. Ook het gouden beeld dat u heeft neergezet. Koning Nebukadnezar werd woedend. Hij gaf het bevel om Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Ze werden bij de koning gebracht. De koning zei tegen hen, Sadrach, Mesach, Abednego, is het waar dat jullie weigeren om mijn goden te aanbidden? En dat jullie niet willen neerknielen voor het beeld dat ik heb neergezet? De muziek zal weer gaan spelen en zorg dan dat jullie klaarstaan. Als jullie de muziek horen, zorg dan dat jullie neerknielen, je diep buigen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb. Als jullie dit niet doen, zullen jullie onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En welke God zal jullie dan nog komen redden? Toen antwoordden Sadrach, Mesach en Abednego, meneer de koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. Het is zo, de God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. Maar ook als hij dat niet doet, mijn Heer de Koning, zullen wij uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. En toen werd Nebukadnezar razend. Ziedend van woede gaf hij het bevel dat Sadrach, Mesach en Abednego in het vuur moesten worden gegooid. Maar eerst liet hij het vuur nog 7 keer zo heet stoken als normaal. Toen gaf hij een paar sterke mannen uit zijn lijfwacht het bevel de 3 vast te binden en in het vuur te gooien. Ze werden vastgebonden met hun mantels, broeken, mutsen en andere kleren nog aan. En ze werden zo in de brandende oven gegooid. Dit werd onmiddellijk gedaan op het bevel van de koning. En doordat de koning de oven zo heet had laten opstoken, verbrandden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven hadden gebracht door de hitte die van de oven afkwam. Sadrach, Mesach en Abednego vielen vastgebonden in de oven. Maar toen schrok de koning Nebukadnezar hevig. Hij sprong overeind en vroeg aan zijn raadgevers, we hebben toch 3 mannen in het vuur gegooid en ze waren toch vastgebonden? Zij antwoordden, jazeker meneer de koning. En de koning riep, maar ik zie 4 mannen vrij in het vuur rondwandelen. En het vuur doet hen niets. En de 4e man lijkt wel een zoon van de goden. Toen liep Nebukadnezar naar de deur van de oven en riep, Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom eruit en kom hier. En toen stapten Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de bestuurders, ministers, raadgevers, rechters en aanvoerders van de koning dromden om hen heen. Ze zagen dat het vuur hun niets had aangedaan. Ze hadden geen brandwonden en hun haar was niet verschroeid. Hun kleren waren nog heel en er hing zelfs geen brandlucht aan. Toen zei Nebukadnezar, prijs de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaren te redden. Want ze vertrouwden op hem. Ze waren ongehoorzaam aan mijn bevel. Ze waren bereid te sterven omdat ze alleen hun eigen God wilden aanbidden en geen andere God. Daarom geef ik vandaag het bevel dat iedereen die de God van Sadrach, Mesach en Abednego beledigt in stukken gehakt zal worden. Het maakt niet uit van welk volk hij is. Ook zal zijn huis worden verwoest. Want geen andere God kan zo mensen redden als deze God. Tot zover de lezing uit Daniël. Ja, en ik moest denken aan dit gedeelte, omdat we een tijd terug hebben de nacht van gebed in onze gemeente gehad. Dat is een nacht dat we als broeders en zusters in gebed gaan voor onze vervolgde broeders en zusters in andere landen. En we waren met enkele mensen daar. En zelf mocht ik de avond leiden over Noord-Korea. En Noord-Korea, ik weet niet of u het land kent, dat is een land waar Kim Jong-un zichzelf uit heeft geroepen als een soort van God. Hij eist dat zowel hij zelf als zijn vader en als zijn opa als God wordt aanbeden. Nou goed, en als u, sommigen van jullie zullen dat weten, we zijn in Thailand geweest en ook daar is het heel bijzonder. Daar werden wij gewaarschuwd van tevoren van let op, want als je op een biljet gaat staan waar het hoofd van de koning op is afgebeeld, dan kun je daarvoor worden opgepakt. En in Noord-Korea is het nog veel erger. Koningen die zich uitroepen als soort van God. En wij kunnen er eigenlijk ja, bijna niks bij voorstellen. Dat mensen zichzelf verheffen als soort van God. Maar dat is wat in Noord-Korea gebeurt. En die avond, toen moest ik gelijk aan dit verhaal van Daniël denken. 3 dappere mannen die weigeren om te buigen voor een beeld. Weigeren te buigen voor een afgod. Sadrach, Mesach en Abednego. En eigenlijk is het gek dat we deze mensen onder deze naam kennen, want dit zijn echt typische Babylonische namen. En waarom zouden Babylonische mensen nou niet buigen voor dat beeld van Nebukadnezar? Nou goed, en dat heeft alles te maken met waar deze mensen vandaan komen. Daarvoor moeten we terug naar een roots. Dat vindt u in het eerste hoofdstuk. Ik zal er een klein gedeelte met u overlezen. En in het eerste hoofdstuk er staat, toen Joachim 3 jaar koning van Juda was, kwam koning Nebukadnezar van Babel met zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij omsingelde en veroverde de stad en de Heer leverde koning Joachim aan hem uit. Nebukadnezar nam hem mee naar Babel. En ik heb dat wel eens eerder gezegd, de geschiedenis van Israël en vooral de koningen en de rechters van Israël, de meeste koningen deden eigenlijk alleen maar wat kwaad was in de ogen van de Heer. Als je begint aan een hoofdstuk over een nieuwe koning, dan staat er die en die koning deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Gelukkig zijn er ook enkele koningen die goed doen in de ogen van de Heer. Denk aan Hiskia en koning Josia. Maar velen die kwaad deden. Als we bijvoorbeeld kijken, koning Manasse, die bouwde altaren voor de Baal en bouwde zelfs altaren in het huis van de Heer. En hij hield zich bezig met toverij, waarzeggerij, allemaal zaken die een gruwel zijn in Gods ogen. En dan is het bij Jojakim alsof God zegt van, nou heb ik er echt genoeg van. Altijd maar kwaad doen wat in mijn ogen kwaad is, niet naar mij willen luisteren. Als jullie dan echt willen zijn als de omliggende volken, dan zal ik jullie daar naartoe brengen. Een stukje verder, dan lezen we. Toen zond God koning Nebukadnezar en werd koning met zijn familie en andere hovelingen en zijn machthebbers en een groot gedeelte van het volk weggevoerd. En weer verder lezen we. De koning liet Aspenas, het hoofd van zijn hofdienaar, bij zich komen. Hij gaf hem het bevel een aantal jonge mannen die gevangen uit Israël waren meegenomen naar het paleis te brengen. Het moesten zonen zijn van belangrijke families en prinsen uit koninklijke familie. Ze moesten er knap uitzien en helemaal gezond zijn. Ze moesten intelligent zijn en een goede opleiding gehad hebben. Kortom, ze moesten geschikt zijn om voor de koning in het paleis te werken. En daar zouden ze les krijgen in de wetenschap en de taal van de Babyloniërs. En de koning bepaalde wat en hoeveel ze elke dag zouden eten. En ze zouden meeeten van de koninklijke maaltijden en drinken van de wijn van de koning. Ze moesten 3 jaar lang opgewijd worden en daarna zouden ze bij de koning in dienst komen. Het kwam er dus eigenlijk op neer dat deze hovelingen, deze jonge mannen, een soort van heropvoeding kregen van 3 jaar. Hun hele identiteit die moest als het ware worden omgevormd. Ze moesten echte Babyloniërs worden, klaar worden gestoomd om te dienen aan het hof van de koning. Mensen die dienstbaar konden zijn. En in het eerste hoofdstuk dan lezen we dat Daniël en 3 vrienden die proeftijd van 3 jaar ontzettend goed hebben doorstaan. En van alle mensen zijn het juist deze 3 mensen die er uitspringen. Zij waren uitermate geschikt om te dienen aan het hof. En dan lezen we verder. 4 van de jonge mannen die uitgekozen waren, waren Judeërs. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar Aspenas gaf hen andere namen. Daniël noemde hij Belsazar. Hanania noemde hij Sadrach. Misaël noemde hij Mesach. En Azaria noemde hij Abednego. Ze 3 mannen die weigerden te buigen voor het beeld waren Israëlieten, waren Judeërs. En zij wilden niet buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar. En ze zullen zeggen, ja, wat is er dan zo belangrijk aan die naam? Maar een naam zegt in de Bijbel vaak heel veel. Als we kijken naar de betekenis van Daniël, dan betekent Daniël, God is mijn rechter. Hanania, de Heer is genadigd. Misaël, wie is er als God? Azaria, het is de Heer die helpt. En het hoofd van de hovelingen, die moest niks hebben van die Hebreeuwse namen. En daarom gaf hij een andere namen. Maar ook als je kijkt naar de betekenis van die mensen, van die namen. En Belsazar, Baal, beschermde koning. Sadrach, dat is een naam van een maangod. Abednego, dienaar van de god Nego. Sadrach, Mesach en Abednego, van origine Judeërs, Israëlieten, zijn juist deze mannen die weigeren om te buigen voor een afgod. Ze zullen alleen maar buigen voor een echte god. En je moet zich voorstellen met zo'n ceremonie, met zo'n beeld wat wordt neergezet, dat er veel meer achter zit als alleen maar enkel buigen voor een beeld. Het was Nebukadnezar die zijn macht wilde demonstreren. Niets voor niets dat hij alle mensen uitnodigt, alle belangrijke mensen uit de omgeving, om te komen buigen voor het beeld. Alsof hij wil zeggen, als jullie niet buigen, dan komt het niet goed met jullie. Ik heb de macht, ik heb de dood en het leven in de hand. Ik ben als God. Hij wil zijn goddelijke macht wil die laten zien. Wie niet buigt, zal branden in de oven. Hij denkt dat hij kan bepalen over leven en dood. En ik vind het ook bijzonder dat hij wordt aangesproken als mijn Heer de Koning, leef in eeuwigheid. Hij denkt dat hij leven en dood in de handen heeft. En wanneer er dan 3 Judeërs zijn die weigeren om te buigen voor dat beeld, dan zijn de Babyloniërs er als de kippen bij om ze te verlinken. Ik weet niet of het misschien jaloezie is geweest. Zo van, nou koning, u heeft al heel erg geïnvesteerd in deze mensen. U heeft 3 jaar lang in ze geïnvesteerd om ze helemaal om te vormen. En nu zijn ze ongehoorzaam aan u. Misschien zijn ze wel jaloers op de posities, want ze namen belangrijke bestuurlijke posities in. En zij vonden misschien wel dat die Judeërs moesten buigen om te laten zien dat ze wel heel dankbaar mochten zijn wat de koning wel niet allemaal voor hen had gedaan. En dit is een mooi moment om de koning te laten ingrijpen. En hij kan zijn macht ten toon stellen. En die Babyloniërs zijn er als de kippen bij om de Judeërs aan de koning te verlinken. En de koning checkt het of het daadwerkelijk waar is dat ze niet hebben gebogen voor het beeld wat hij heeft gebouwd. Maar, zegt hij, ik bied jullie een tweede kans. Er is een nieuwe mogelijkheid om opnieuw te buigen voor het beeld. Een nieuwe mogelijkheid om onder het oordeel uit te komen. De koning die als het ware genade aanbiedt aan deze Judeërs. Ik zie af van mijn besluit als jullie alsnog bereid zijn om te buigen. En dan moet je je voorstellen als u daar staat hoe aantrekkelijk dat aanbod zou zijn. Want als je al de eerste keer had gedacht, misschien, nou ik buig niet en ik hoop dat het aan mij voorbij gaat en dat niemand het in de gaten heeft. Deze tweede keer konden ze er niet onderuit. Deze tweede keer zou echt fataal worden. Als ze nu niet zouden buigen, dan betekende dat branden in de dood, in de oven. De dood recht in de ogen te kijken. En de koning zegt spottend, welke God zal jullie dan nog komen redden? Hier staan mensen die de dood recht in de ogen aankijken. En dan volgt er een prachtig antwoord. En dan zeggen de drie vrienden, meneer de koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. Het is zo, de God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. En dan denk ik, wauw. Wat een antwoord. Want wij weten dat het goed afloopt. Wij weten dat de koning tot één keer komt en dat God aanbeden wordt. Maar je zult er maar staan op dat moment. De dood in de ogen kijken. Drie mensen die getuigen. Mijn God is in staat om mij te redden. Hij zal ons komen redden. Wat een lef denk ik dan. Wat een geloofshelden. Maar dit is niet de tekst die mij het meeste raakt. Want de tekst die mij het meeste raakt, is de tekst die erachter volgt. En dat is vers 18, daar staat. Maar ook als hij dat niet doet, mijn Heer de Koning, zullen wij uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. Ook als hij dat niet doet, mijn Heer de Koning, zullen wij uw goden niet aanbidden. Wij zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. En dan denk ik, deze mensen laat God echt God zijn. Niet een God die mag komen opdraven om de held uit te hangen en ze te komen redden als ze in de penarie zitten. Nee, God is soeverein. En God mag soeverein besluiten wat hij met het leven van deze drie mensen doet. Ook al redt hij ons niet, wij zullen niet buigen. Ze hebben getuigd van een God die in staat is om te redden. En ze geloven dat God hun kan komen redden. Maar waarschijnlijk hebben ze in hun leven ook meegemaakt dat God niet altijd komt opdraven op de manier zoals wij dat graag willen. En dat God niet altijd werkt op de manier zoals zij dat zelf graag zien. En daarom getuigen ze. Ook als hij ons niet komt redden, zullen wij niet buigen. Ze geven de ruimte aan God om God te laten zijn. En dan denk ik, wat kunnen we toch ontzettend veel leren van deze mensen. Want hoe gemakkelijk is het voor ons als christenen om te zeggen, God, red mij dan toch. God, u mag komen om mij te genezen. God, ik heb pijn, kom maar om de pijn van mij weg te nemen. U hebt toch uw zoon aan het kruis voor mij gegeven, opdat wij vrij zouden zijn. God, het kwaad is toch overwonnen. Ik claim deze vrijheid. En misschien moeten we dan wel tot de ontdekking komen dat we God heel erg graag laten werken zoals wij dat graag willen. Dat wij God voor ons karretje willen spannen. God mag ingrijpen zoals wij dat goed achten. En in hoeverre mag God soeverein beslissen in ons leven? Durven wij ook te zeggen, God, ik blijf u trouw, ook al grijpt u niet in. Deze mannen die zeggen nogal wat. We zijn nog liever dood op deze aarde dan dat wij buigen voor een andere God. En dan denk ik, hier in Nederland weten wij totaal niet wat het is om vervolgd te worden. Weten we totaal niet wat het is dat je je geloof niet vrij mag uiten. En deze godsmannen, die zeggen nogal wat. Oog in oog met de dood staan en toch een rotsvast vertrouwen hebben in God, maar bovenal God laten bepalen wat er met hun leven gebeurt. En lieve mensen, dat is wat ik denk, wat is bereid zijn om je leven te verliezen. Dit is, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Mag God soeverein bepalen wat er in mijn leven gebeurt. Blijf ik God vertrouwen, buig ik voor niemand anders, ook wanneer dat inhoudt dat het misschien niet zo afloopt als ik dat graag zou willen. Ook als dat inhoudt dat ik misschien niet beter word. Ook als dat inhoudt dat ik moet leven met pijn. Mag God soeverein bepalen in mijn leven. In 2 Kronieken 16 vers 9 staat een prachtige tekst. Daar staat, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen van wie het hart volkomen is met hem. En dat is denk ik wat in dit verhaal is gebeurd in Daniël. De Heer die zich heeft bewezen aan degene van wie het hart volkomen is met hem. God bewijst dat niet koning Nebukadnezar bepaalt over leven en dood. Nee, hij is degene die bepaalt over leven en dood. Hij is degene die nabij is bij de mensen wiens hart op hem gericht zijn. Als die oven 7 maal zo heet is gestookt als normaal. En 7, dat weet u, dit staat als een getal van de volheid. Optimaal verhitte oven. De mensen die ervoor staan, die overleven het niet. God is nabij. En dat was ook prachtig op die avond, de gebedsavond, dat we mochten zien dat mensen in Noord-Korea, ondanks dat ze vervolgd werden, ondanks dat ze vastgezet werden, dat God bewees dat hij hen nabij was. En het is misschien een overbekend verhaal, het verhaal uit Daniël, maar ik denk dat we er wijze lessen uit kunnen halen. Want op de eerste plaats zagen we al dat er alles was aangedaan om dit echt Babyloniërs te maken. Hun identiteit als Israëlieten, daar werd aan gerammeld. Nee, dat moesten ze achter zich laten, het moesten Babyloniërs worden. En Satan is ook in ons leven bezig met rammelen. Rammelen aan onze identiteit die we hebben in Christus. En ook hij zal er alles aan doen om ons van Christus af te trekken, of van God af te trekken. Maar deze mannen hielden vast aan onze God. En hoe is het met ons? Houden wij ook vast aan onze God? De verleidingen die liggen op de loer. Hebzucht, bedrog, macht, pornografie. Nou, we kunnen wel doorgaan. Kiezen wij ervoor om niet te buigen? Buigen wij enkel en alleen voor onze God? Dat is een eerlijke vraag. Ondanks dat er gerammeld wordt aan ons leven, zijn wij bereid om alleen te buigen voor onze God. God die zijn grootheid wil bewijzen aan mensen wiens hart volkomen is met hem. En gelukkig zien we dat in de praktijk ook gebeuren. God die zijn grootheid bewijst. Maar nogmaals, durven wij God ook soeverein te laten bepalen in ons leven. Ook wanneer het niet zo gaat zoals wij dat in gedachten hebben. Durven wij te zeggen, God, ik buig niet. Ondanks dat u in mijn ogen misschien niet ingrijpt. De ogen van de Heere trekken over de aarde om zich sterk te bewijzen aan hen voor wie het hart volkomen is met hem. De Heer die op zoek is naar mensen wiens hart volkomen zijn met hem. En de vraag is dan of de Heer u gaat vinden en of de Heer mij gaat vinden. Amen.